Goedemorgen.
Goedemorgen.
Het is wel eens. Het is wel eens eerder gebeurd dat. Vlak voordat ik hier naar binnen ging om mijn verhaal te houden. Dat iemand dan kwam met een voorstel. Praat daar en daar eens over. Ja, dat is. Ja. En dan ben je even de klus kwijt. En ja, dat was net ook. Dat was net ook zo. Vlak voordat ik de koffiekamer binnenkwam. Dus ik moet even bijkomen. Ja, iemand, hou in godsnaam eens een toespraak over Neandertalers. Ja. Ah, ja. Je bent een engel. Ja. Ja, en toen dacht ik, ja. De eerste dacht ik, dat kan niet. En ten tweede dacht ik, ja, dat komt goed uit. Want ik was toch van plan om over mezelf te praten. Dus. Ja. Nou ja, ik moet u zeggen, die vraag over Neandertalers, het heeft mij bezig gehouden vanaf mijn 12e, 13e jaar heb ik er alles over gelezen en alles over nagepluist, want dat kon toen amper, dat was echt nog alleen, dat kon je bijna niet geloven, de evolutie. En tot op de dag van vandaag boeit het me alle ontdekkingen van, steeds nieuwe ontdekkingen van ons verleden. Dus ik zal het wel ter sprake brengen. Maar eerst iets over. Over onze verbinding met China. U weet, wij horen eigenlijk tot de Chinese Rinzai-chan. En ik heb het dikwijls gehad over Te Ching. En. Er is nog wel een aanleiding om er iets meer over te zeggen. Ik heb al daar wat foto's neergelegd, maar dat was naar aanleiding van die glimlach die Te Ching aan het eind van zijn leven had. Die foto, hij ligt er geloof ik niet meer, zo zonder tanden. En een paar mensen hebben dat gevraagd en daar heb ik nou een paar reproducties van. Het is een heel ontroerende foto. Zo heb ik hem ook op het einde gekend. En nu is hij overleden en nu hangt in het hoofdklooster in Indonesië, hangt zijn grote portret daar van al de abte en zijn voorganger Pancheng. En daar hangt onder andere ook een heel groot schilderij in het klooster van misschien de bekendste, beroemdste en belangrijkste vernieuwer van de Chinese Chan, waar ik iets over wil vertellen. Xu Yun. Ik weet niet of u het kent. Lege wolk betekent het, empty cloud. Een heel merkwaardig leven. Hij is geboren toen zijn moeder al overleden was. Hij was, geloof ik, hij was, laat ik zeggen, in de 8e maand. En zijn moeder overleed en ze dachten ook dat hij ook overleden was. En ze hebben het kindje toch gehaald en het bleek te leven. En hij is in een klooster gegaan. En ik heb ooit zijn leven gelezen. En ik vertel het nou maar op de manier waarop het bij mij, waarom het voor mij zo belangrijk is te lezen. Het was een beetje een zwervende monnik. Wij stellen ons een boeddhistische monnik voor, kaal geschoren en in de chan meestal met een baard, ook niet altijd. Maar hij had amper soms een baard en dan had hij weer lange haren en dat leek dus wel een beetje zo op mij. Maar ik doe het vooral omdat ik geen zin heb om naar de kapper te gaan en eens in de zoveel tijd knip Louise er maar op bij. Maar dat is echt. Ja, hij is echt zo een rondreizende monnik geworden. Van plek naar plek en een Einzelganger. En iemand die zijn eigen weg zocht in al die verschillende boeddhistische richtingen. En later is hij ook vooral overal gaan preken, ouder wordend. En er zijn foto's van hem ook. En wat zo indrukwekkend is, dat hij, hoewel hij in de Chan was, Rinzai-chan, maar naar de hand ook andere richtingen kende, de zuivere landrichting. En u weet, in China gaat dat samen. De andere kracht, de genade. En van de andere kant dat zelf zitten. En als hij uitgenodigd werd, dan vroeg je maar, wat zijn jullie? Oh, jullie zijn van Chan, dan gaan wij een zandportret doen. Gaan wij zitten, en dan ging het over de koan, enzovoort. En als hij in een zuivere landklooster kwam, de mensen, en heel veel bij leken, hij heeft het echt opengebroken naar leken toe, dan vroeg hij aan die leken, wat zijn jullie? Tjan? Nee, geen Tjan. Oh, zuivere land, pst, vergeet de meditatie maar. Dan doen we alleen dat Namo Amitabha, Namo Amitabha, en Namo Kwan Chi Imposat. Dat is toch ontroerend. En daar heeft hij ook over geschreven. Laat niet een van die richtingen zeggen, wij zijn beter of dieper of wat dan ook. Allebei, allebei, elke keer. We hebben er ooit in ons tijdschrift lang geleden een artikel aan gewijd. Aan dat beide richtingen, die openheid die had naar beide richtingen en beide van belang. En niet tegen elkaar uitspelen. Maar waarom ik het vertel, pas toen hij ongeveer 80 was, zei hij, ik vermoed dat ik een glimpje begin te begrijpen van waar het om gaat. Dat is toch ontroerend. Van zo die grootste man, hoe deemoedig dat was. En toen is hij 80 geworden. En toen kreeg hij een droom. Hij kreeg een droom van de 6e Zen-patriarch, Huineng. Als ik het goed uitspreek. Dat is zo'n beetje de beroemdste Zen-patriarch. En daarna kwamen de verschillende Zen-scholen. Maar je had dus eerst, Bodhidharma en dan... Huineng is een zeer belangrijk figuur zo, die ik vind hem altijd nog mooi als je hem zo in meditatie ziet zitten. Er zijn foto's van hem, hij is uit de 6e eeuw, maar er zijn toch foto's van hem? Ja, u gelooft dat niet? Hij is namelijk gaaf gebleven. Vraagt u mij niet hoe dat kan? En hij is daar in een grote glazen kast, staat hij daar ergens. En je ziet net, het is een ontroerend gezicht. Af en toe krijgt hij dan een laagje lak geloof ik eroverheen. Maar hij heeft het gezicht van een foetus met dichte ogen vlak voordat hij geboren is. En ik vind vaak dat foetussen, vlak voor de geboorte zo, het is bijna of die nog een herinnering, een glimp van de eeuwigheid hebben. En dat heeft hij ook zo. Dan zit hij zo in meditatie. Die foto is te krijgen. Je kunt het desnoods bij mij krijgen. Hij staat in het boek over Xunyun. En die verscheen in een droom aan hem. Toen hij 80 was. En die zei, nou, jouw werk hier is gedaan. Je krijgt nu een totaal andere bestemming. Toen werd hij wakker. Vertel het maar met mijn woorden. En toen wist hij, ja, het is klaar. Mijn tijd is gekomen. Ik vertelde dat ook tegen anderen. Ja, Huineng heeft mij gewaarschuwd. Zo'n grote, diepe zenmeester, die weet natuurlijk precies hoe hij iets moet duiden. Die wist precies wat die droom betekende. Dat was het eind van zijn leven. En hij ging zich voorbereiden. Maar na een maand leefde hij nog. En na een half jaar leefde hij nog. En toen stroomde er ineens, tot zijn verbazing, allerlei nieuwe uitnodigingen binnen. Nieuwe, waar hij nooit aan gedacht had. Van kloosters die verwaarloosd waren, of die opgebouwd moesten worden, of gerenoveerd, of dingen. Maar daar ben ik te oud voor, dat kan niet. Maar hij is toch begonnen. Hij is begonnen. En toen begon eigenlijk pas zijn grote leven. En dat heeft hij nog 40 jaar kunnen doen. Hij is 120 jaar geworden, echt? Gelooft u niet? Ja. Ja. Begrijpt u het een beetje zo? Ja. Nou, hij was, toen hij 120 was of 119, heeft hij nog zelfs een autobiografie geschreven. Vanaf zijn geboorte zo, wat hij herinnerde en hoorde van anderen. Glashelder, ook dat hij altijd is blijven treuren, dat hij nooit zijn moeder gekend heeft. En tenslotte, ik geloof dat hij nu 119 jaar was of 118, tijdens de culturele revolutie is hij in elkaar geslagen door de Rode Garde en hij heeft het overleefd. Hij is dus echt 120 jaar geworden, dus dat bestaat. Ik heb hierboven een foto waar mijn pleegmoeder in Indonesië met een oude monnik uit onze traditie van 110 jaar staat. Daar heb ik ook nog veel mee gepraat. Dat is wonderlijk dat je, ja, dus 120 is nog iets ouder, maar inderdaad, na zijn 80ste begon het allemaal nog. En ik heb eerlijk gezegd ook gedacht, ik ben ook 80 geworden, ik heb echt gedacht van ja, laat ik het afbouwen. Veel dingen gaan niet meer. Dat vind ik ook jammer. Die e-mails, dat werd op de duur voor mij een beklemming. U heeft geen idee hoeveel er waren. En er kwamen allerlei andere dingen tussen. En dan begon ik daar weer en het was niet meer in te halen. En nu heb ik mijn computer, die heb ik afgegeven voor reparatie, maar ik vergat de snoeren erbij. Ik weet niet waar ze zijn. Ingepakt in de dozen, in mijn nieuwe huis. Dus ik moet het overgeven. En ja, Ik heb ook gedacht, rustiger aan. Maar ja, het loopt toch altijd anders. Ik heb geen droom gehad. Tenminste, niet voor de Wiening. Dat heb ik niet gehad. Ik heb wel een andere droom gehad van de dochter van Louise. Dat is een heel ander verhaal. Maar wat wel ineens daar, dat vind ik ook iets wonderlijks. Daar komt een nieuw soort perspectief. Er is André van der Braak, dat weet u, die is hoogleraar in Amsterdam geworden. En die zit hier ook. En die moet vooral zo de dialoog tussen de christelijke en boeddhistische religies. En die krijgt heel veel contacten met China. Dat gaat dit najaar al gebeuren. Dat gaat volgend jaar al gebeuren. Dat is de reden waarom wij een session verzet hebben. Want eindelijk is daar de kans. Ik hoop dat ik daar ook bij een van die conferenties een lezing kan houden. Die voor een stuk al klaar is. Maar ik zou zo graag dat moederklooster zien. Dat is het moederklooster in China uit de 5e eeuw. Dat is nog voor Bodhidharma. Het was gewoon een boeddhistisch klooster. Het is in de 8e eeuw is het een Chan-klooster geworden. Het bestaat nog steeds. Daar waren in 1949, vlak voor de revolutie, 300 monniken. Tijdens de culturele revolutie en daarna is het heel lang leeg geweest en gebruikt voor alles, kazernes en zo. Het is opnieuw, al een groot aantal jaren weer, een levend klooster. En met 160 monniken. En ik weet niet of u die foto gezien heeft, dat Teijing, mijn eigen Chanmeester, die trappen oploopt naast de abt en naast de jonge abt, op het moment dat hij ingewijd werd in inauguratie als chief abbot van die hele Guanghua zenrichting, Rinzai zenrichting. Dat is natuurlijk een groot gebeuren. Talloze kloosters in Indonesië vallen eronder en in China. En hij is toen eindelijk pas, toen de politieke situatie anders was, in 1992 daar gekomen. En nu is er de kans dat ik daar volgend jaar naartoe kan. En ik, op een of andere manier raakt het me erg. Het is zo'n traditie die mij altijd, ja, die zoveel voor mij betekend heeft, dat ik daarom dit verhaal vertel van die achtergronden. En dat je ook dus nooit kan weten hoe het verder gaat. Dat is toch ontroerend dat Xu Yun het niet wist. Hij kreeg een droom en hij interpreteerde het als mijn tijd is gekomen. Ja, zijn tijd was gekomen op een hele andere manier. Wij weten het dus nooit. Goddank. Dat is een van de mooiste romans in het Russisch die ik gelezen heb van Zamyatin. Dat is dat iemand tegen een ander zegt, en weet je, er gaat iets nieuws beginnen. En morgen, wij weten niet wat er morgen is. Het onbekende, het bekende heeft opgehouden te bestaan, het onbekende. Waar zullen wij morgen zijn? Misschien lopen we wel ergens in de bladeren in het bos. Zoiets, dat onbekende. En dat is altijd. Wij willen het wel vastleggen, maar blijkbaar gebeurt het anders. In elk geval, hier ben ik heel erg dankbaar en blij. Ik hoop dat ik gezond genoeg ben en ik hoop dat het gebeurt. Want, van de andere kant, dat is, ik weet heel veel van André intussen, maar ook wat ik wel over gelezen heb. Die Chinese kloosters nu, vaak met jonge abten, vaak met mensen die het Westen kennen, die gestudeerd hebben, die ontwikkeld zijn en die heel goed zien en ontdekken dat je daar niet alleen komt met welvaart en consumptie en sociale rechtvaardigheid enzovoort, hoe het ook in China is, met brokstukken. Er is iets in de kou blijven staan. De menswetenschap, de mens, wie is de mens? En dat was in Rusland hetzelfde, de antropologie. Waarom heb ik mij verdiept, toen ik eenmaal mijn doctoraat gedaan had over zo'n symbolist, heb ik bewust de Sovjet-literatuur gekozen, omdat er een taboe was op religieuze thema's. En daar heb ik toch uiteindelijk mijn lievelingsboek over geschreven. Niet eens religieuze. Hoe leven de onmogelijke vragen en de diepe ontdekkingen en de verwondering en de hoop en het vertrouwen in een cultuur waar elke religie uitgebannen is. En daar heb ik zoveel ontroerende voorbeelden gevonden die dan ook pleiten voor, als wij iets nodig hebben, dat is bij ons in Rusland verwaarloosd. Dat is de vraag naar de mens. En de literatuur en de poëzie, de romans, de kunst, het theater gaven daar uitdrukking aan. De religie was bijna monddood. En die deden dus precies de literatuur en de kunst wat Fortman, mijn promotor, altijd zei: als de geest, die voor mij vrouwelijk is, zij die waait waar zij wil, ergens werk, zegt hij, dan is het niet meer in de religieuze rijmelarij, maar dan is het in de kunst. Met alle vragen die wij hebben, met geen gemakkelijke antwoorden, daar. En nieuwe verwoordingen. Ja. En dat heeft in Rusland, is daar de literatuur, is, laat ik zeggen, de motor geweest die gezorgd heeft dat dit verwaarloosde gebied aan bod kan. En de kerk begint, de progressieve kerk in de richtingen in de kerk in Rusland, proberen daarna te luisteren. Ik ken heel wat jonge, idealistische priesters en ook bisschoppen in de Russische kerk, eenlingen, want ze worden vaak zeer bekritiseerd door de conservatieve richtingen, die juist in de literatuur, eigenlijk al uit die communistische tijd, een eigentijdse taal zoeken om, wat de kerk wil zeggen, eigentijds en nieuw uit te drukken. En zoiets gebeurt ook in China. Er is een opkomst van literatuur. Er is een opkomst van kunst. Die dingen verwoordt die in de partijideologie niet aan bod komen. En veel van die jonge kloosters en die jonge abten en die vernieuwing proberen daar hun weg te zoeken. En dat is moeilijk. Ze hebben te maken met een regering die in principe niet veel van religie moet hebben. Nu ontdekt men wel hoe oud het boeddhisme is. 2000 jaar in China, dat is eigenlijk een echte authentiek Chinese religie. En men probeert dat zo een beetje in handen te houden. Maar het is op het scherp van de snede. Net als de kerk in Rusland. Maar de kerk die collaboreert in Rusland al heel erg met het regime. Maar in China is men aan het zoeken. En men zoekt ook naar openingen met het Westen. En dat is dus een grote kans. Dat, ik ben ook ontzettend blij dat in september zal André op die conferentie ook proberen al naar dat moederklooster te gaan. En dan nemen we contact op. Ik heb er ooit eens naar geschreven. Ik heb een hoop informatie gekregen die ik vroeg. Allemaal in het Chinees, kon ik niet lezen. En dat ligt er nog. Maar ik heb het intussen toch wel het een en ander laten vertalen. Maar voor mij was dat ontroerend. Net zo goed als dat ik het ontroerend vind dat, hoe is het mogelijk, ook nu ik 80 ben, een uitnodiging kreeg voor een conferentie van een aantal progressieve orthodoxe Russische theologen en filosofen. Die conferentie was in Amsterdam, om mee te doen over de dialoog, boeddhisme en christendom. En dat zijn wonderlijke dingen. Mijn eerste reactie is, dat kan niet meer, ik wil niet meer reizen, ik durf niet meer te reizen, ik ben te oud, hè. Maar alles in mij zegt ja. Hoe, dat zullen we zien. En dat is dus een aanleiding om een beetje te praten over die traditie. De andere aanleiding, dat is dat wij vanmiddag, dadelijk, de litanie van de lineage zingen. We zingen er eigenlijk twee, niet vanmiddag. Vanmiddag komen de mannen aan bod. En dat zijn precies de mensen die in de geschiedenis tot en met Te Ching, dat is de laatste die genoemd wordt, als je overleden wordt, wat je genoemd, die allemaal dat doorgegeven hebben. En ik heb heel veel aan Te Ching te danken. Heel veel. Maar ik moet er meteen bij zeggen, zo'n litanie is maar zo'n stukje. Als dat suggereert, en dat lijkt een beetje, dat klopt van geen kanten, dat het zo doorgegeven is, aan wie heb ik het meeste te danken, dat weet ik niet eens. Het eerste komt natuurlijk op mijn pleegmoeder. Dat is voor mij toch de grootste lerares en eye-opener geweest. Met haar spontaniteit, ze las nooit boeken, maar wat zij altijd zei, jongske vertrouw. En als ik het niet meer wist, op een wandeling een keer, dat ik zei, ik zie je niet meer zitten, ik heb er geen zin meer in, zeg eens in godsnaam iets verstandigs, want voor mij is alles zinloos. En ik dacht, ik krijg een wijs antwoord. Te Ching was ook zo trouwens. Ze zei, doorlopen jongske. We hebben gewoon doorgelopen. Ik heb die wandeling afgemaakt. En zo gaat het. En zo is het heel dikwijls in je leven doorlopen, jongske. En dat is dat geduld en dat wachten. En dat heb ik ook bij Te Ching vaak gezien. Die kwam niet met wijze raadgevingen. Nog een beetje rechter zitten, pak nog eens een nieuwe koan. Hij wist het vaak niet. Ook niet als ik het niet meer wist. En dan pakte hij mijn hand. En dan zag ik hoe verlegen hij was. En dat heeft me geraakt. Maar die hele mannelijke lineage, Te Ching en zijn leraar, die ligt daar ook een foto, Pan Cheng, en daar heb ik nog een paar foto's van en zo. Dat is natuurlijk de traditie van dat moederklooster. Dat is een traditie die al begon, ja, in feite van de Boeddha. Officieel is dit ongeveer, als je ze optelt, ik geloof dat ik nummer 80 ben, ik kom precies met mijn leeftijd uit. Maar ik ben, als je ze optelt, zijn het precies 80. Kan niet mooier. En waar begint het? Bij de Boeddha. Shakyamuni Boeddha. Nee, daar begint het niet mee. Het begint nog met vijf namen daarvoor. Heb je dat wel eens gehoord of gelezen? Het begint met, wat zijn dat die vijf anderen? Dat zijn de Neandertalers. Ja. Dat zijn de Neandertalers. Dat zijn mensen die namelijk leefden, dat staat ook in de oude kronieken, die leefden zo 500.000 jaar geleden, 200.000 jaar geleden, 80.000 jaar geleden, wat met de naam genoemd, die Pankara. Als u het niet van mij aanneemt dat het Neandertalers waren, lees het bij, hoe heet die dat geschreven heeft, Dharmatuig, kent u dat?
Ja,
Steve Batchelor? Kerouac, ja. Kerouac, ik heb in Japan iemand gekend, dat is overigens een prachtig voorbeeld, die Kerouac heel persoonlijk kende en veel met hem sprak. Kerouac schrijft ergens in een van zijn boeken dat iemand zegt, wat is het toch prachtig dat wij ook die Pankara noemen en die andere namen. Dat waren Neandertalers, zegt hij. Nou, dat doen wij dus ook. En dat lijkt misschien erg gek, maar ik heb, omdat ik daar altijd belangstelling voor had, ik heb al die foto's gevonden en reconstructies, er zijn er heel veel gemaakt, onder andere een Nederlander doet dat. Maar ik heb één keer een prachtige reconstructie van een schedel, een Neandertal, een vrouw, denk ik van 35, dat was toen al redelijk oud. Maar dat is zo'n mooie uitdrukking van iemand. Met een onbevangen blik, zoals een kind bijna, met die wilde haren en een beetje zo dat Neandertal gezicht, maar de ogen zijn ontroerend. En daar zat iets in, en ik heb daar een foto van, en die ligt ergens op mijn bureau, lag, want het zit met de verhuizing in een kist natuurlijk. Maar voor mij was dat zo'n uitdrukking van, ook in die tijd zijn er mensen geweest, en men weet steeds meer hoe echt mensen ook Neandertalers waren, die zich verwonderd hebben over de sterrenhemel. En over wat er tussen mensen is. En over al het wonderlijke wat ze niet begrepen en die met die vraag leefden, dat misschien niet eens formuleerden. En die dat doorgaven. Hoop en verwachting. Verlangen en vertrouwen. Ja. En dat heb ik ook in mijn Sovjet-Russische literatuur een voorbeeld van gedicht. Een gedicht van zo'n Neandertaler die dan 's nachts naar de hemel kijkt. Dus het is prachtig dat wij dat in de litanie opzeggen. En al die namen die komen dus aan bod. Al die namen. En dan vanaf de Boeddha, eerst de Indiase patriarchen, dan de Chinese patriarchen en dan van ons moederklooster allemaal. En er wordt altijd aan elkaar een wierookstokje gebrand. En u moet maar uw eigen voorstelling daarvan hebben. Waar ik altijd aan denk, als die namen genoemd worden en als ik daar sta en ik weet van hun leven. Ik heb natuurlijk over hun leven het een en ander gelezen. En ook van de litanie van de vrouwen, want dat is even belangrijk. En voor mij is dat eigenlijk nog belangrijker, want die zijn verguisd en die zijn weggepromoveerd en verwaarloosd en die zijn opnieuw opgedoken. En de verhalen over die vrouwen, die zijn naar boven gekomen door iemand van mijn eigen leeftijd, vooral een prof in Amerika, een vrouw, een boedologe, Beata Grant. Ik heb daarmee gecorrespondeerd, zij was er toen mee bezig, het is intussen verschenen. Al die vrouwen, ze zijn een beetje historisch geplaatst, dat hangt niet samen dat de ene het aan de ander doorgaf, dat is ook maar een plaatje, maar dat zijn mensen die ooit tegen de stroom in toch dat unieke hebben uitgedrukt, die zijn abdis geworden, die hebben het een tijd doorgegeven, maar de geschiedenis heeft ze weer vergeten en die namen duiken nu weer op. Maar het werkt natuurlijk op een heel andere manier. Wij weten niet hoe het werkt. Wij weten niet hoe een lineage werkt. Ik zal een mooi voorbeeld ervan geven. U kent allemaal damspelen, hè? En u kent misschien dat verhaal van de man die dat uitgevonden heeft met die graankorrel. De Sja wilde de uitvinder van het dambord belonen, of van het schaakbord. Dat zei hij, wat wil je hebben? Nou zegt hij, als u op dat eerste vakje één graankorreltje legt, en op het tweede twee, en dan vier, en dan acht, en dan 16, dan wil ik graag hebben wat op het laatste schijfje ligt. Wel, die Sja begon te lachen, die zei, nou, dan kan ik er zo wel even uit de schuur halen, dat is een bakje vol. Hij rekende het uit. Het hele land kon het niet opbrengen. Dat moet u maar zien hoe dat oploopt. U weet dat ik wist de natuurkunde ooit gedaan heb, dus ik ken die hele reeks naar van buiten, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, en ik heb dat dus gedaan vanaf, nou, pak weg, niet eens vanaf de Boeddha, vanaf Bodhidharma. Ik heb zo eens nageteld hoeveel dat er zijn tot mijn tijd. En dan moet je die ja, de echte de kronieken lezen, dat is boeiend. Hè? Die en die zendmeester, dat was toch een kei, dat was een hotem met totem. Wel 10 mensen onder hem bereikten de verlichting en gaven het door. Oké, misschien overdreven. Laten we dan zeggen dat het er 2 waren. Ja, dat is toch heel weinig. Moet je zeggen, je sloopt in een heel leven uit. En je geeft het aan het einde, als je 80 bent, aan 2. Ja. Dus niet om over naar huis te schrijven. Maar, oké, 2. De volgende generatie, 4. Ik heb het uitgerekend hoor. 8, 16, 32. Weet u, als dat echt zo doorgegaan was, iedereen geeft het maar aan 2 door. En af en toe zo weinig dat maar aan 1 door. Weet u hoeveel mensen er nu helemaal ontwaakt, volledig bevrijd, Boeddha en zo zijn? Weet u het? 27 keer de hele wereldbevolking. Ah. Ja, lacht u maar. En wat zien we? Het is in Japan bijna uitgestorven. Het staat in China. Goddank door de vervolgingen is opnieuw tot leven. Dus zo werkt het niet. En die vrouwelijke lineage die zich in wijde kringen verspreidt, waarvan we niet weten hoe het werkt, en dat wij allemaal uitdragen, allemaal. Hè? Dit is een stukje. En het is mooi dat een traditie er is en rituelen. Maar het is zo'n stukje en het kan misleidend zijn. En daarom is het goed dat die vrouwenlineage en die mannenlineage allebei genoemd worden. Waarde houdt het. Maar ik denk, als ik het altijd hoor, aan de kinderen die ze waren. De jongens en de meisjes. Ik heb hun levens gelezen. Dat waren vaak moeilijke levens. Er waren vrouwen bij die 5, 6 kinderen gehad hadden of door een man verstoten, of die absoluut niet wilden trouwen en uitgehuwelijkd werden en wegrenden en gingen zwerven. Er waren prostituees bij, er waren prinsessen bij die alles aftrapten. En bij de mannen was er een beroemde struikrover bij, die wij ook noemen, bij de Indiase. Prachtig om te horen. Ik vind het altijd bevrijdend. Dat zijn die bekeringsverhalen. Maar soms zie je dat ze ook ooit kind waren. Kind, hè, 8 of 9, nog onbevangen, of 12, of worstelend met hun eigen leven en hun eigen vragen en hun zoektochten. Dat zijn niet van die statische mooie figuren zoals die foto met die staf. Er waren mensen van vlees en bloed als wij allemaal. Ja. En dat is en blijft voor mij het ontroerendste. En daarom ben ik blij dat we dat kunnen herdenken. En dat ik ook naar het klooster kan gaan waar al die mensen geleefd hebben. Het is een begin. En als daar een ontmoeting is en een dialoog tot stand komt, ik zou daar zo dankbaar voor zijn. Ten slotte, hoe is het nu in China? Behalve die nieuwe abt en zoeken. Dat de belangstelling is, zeker. Een heel ontroerend voorbeeld is bij de Paralympische Spelen. Een paar jaar geleden, misschien weet u dat, was de grote, meest indrukwekkende voorstelling, ik denk een 50-tal, 40-tal doofstomme meisjes, gekleed als Kuan Yin, die achter elkaar staan en die, omdat er een danseres voor staat, die beelden Kuan Yin uit. Kuan Yin, hè, in communistisch China, met die 1000 armen. Dus dat je ziet, u weet, die 1000 armen zijn 1000 manieren om iemand te bereiken. 1000 manieren, niet alleen deze manier die wij hier uitdrukken. Het hele leven, elke ontmoeting, elk gebeuren kan iets openen. Maar zij drukken dat uit. Zo ontroerend en in heel China bekend. Het staat ook op internet, je kunt het ergens vinden. En bovendien, in heel China zijn opnieuw de beelden, de grote beelden, groot 30 meter hoog soms, van Kuan Yin. Het is het symbool. En opnieuw herkend en herontdekt. En hoopvol. Naast die kloosters. En dat er zoveel verlangen is naar dialoog. En dat brengt mij tenslotte naar een boek wat u ook kunt lezen, wat ik lang geleden las. Dat is geschreven door een zekere Reichelt. Hij was een zendeling, hoogleraar theologie, is naar China gegaan, heeft daar 40 jaar gebleven, sprak vloeiend Chinees, leerde het boeddhisme grondig kennen en schrijft tenslotte een prachtig indrukwekkend boek over het Chinese boeddhisme. Ook met die beide richtingen. Met die beide richtingen. En dat is, als devies op de titelpagina staat daar in het Chinees en in het Engels: for the saving of all beings. He, dat was met die eerste gelofte. Dat heeft hem zo diep geraakt. Daar schrijft hij over. En dan schrijft hij nog iets aan het einde. En daar eindig ik mee. Als ergens De, wat in de theologie heet de logos pneumaticos, de bezielende geest. Hè? De bezielende geest die overal werkt. Als die ergens werkzaam is, dan is dat in het Chinese boeddhisme. Het verlangen naar verlossing, de beelden naar verlossing, de gestalten, de uitdrukkingen in alle richtingen zijn zo dicht bij wat wij in onze traditie uitdrukken. En wij kunnen zoveel van elkaar leren. Wij allereerst van het oosten, het oneindige perspectief. Zij denken niet in eeuwen, maar zij denken in eeuwigheden. En u hoeft maar te denken aan de ontwikkeling in de sterrenkunde en wat wij denken. Hè, dat was mijn eerste vak, wist natuurlijk sterrenkunde. Maar het is nog altijd boeiend als je ziet hoe ver wij in het heelal door kunnen dringen en hoe klein wij zijn. En dat dat één groot gebeuren is van iets wat zich ontvouwt als een bloem, als een wonder. Altijd opnieuw. En dat hij ziet hoe diep en hoe rijk die bloem is van het Chinese boeddhisme. Juist in de ontmoeting met het Westen en het christendom. Wij zitten er hier allemaal als westerlingen middenin. Ik hoop dat het voor allemaal ons iets levens blijft. En nog heel lang. Wij gaan de stilte in.